Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En toen zijn er mensen aan boord gekomen. Peter zat toen op het toilet. En die hebben Dordana gekneveld en uiteindelijk vermoord. En Peter zwaar mishandeld en ook gekneveld. Dordana is toen overleden en Peter heeft het overleefd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enigerlei betrokken bij is geweest. Chris. In hoeverre kan jij voorspellen welke straf het Openbaar Ministerie gaat eisen tegen een cliënt die jij bijstaat?
Je kunt het in de meeste gevallen nooit exact voorspellen.
Ja.
Kijk, een strafeis heeft eigenlijk twee belangrijke elementen. Namelijk welke feiten worden er bewezen verklaard, geacht door het Openbaar Ministerie. En dan vervolgens welke straf koppelen ze eraan. En vaak kun je wel een redelijk goede inschatting maken voor welke bewijsverklaring het Openbaar Ministerie gaat. Zeker in de wat grotere zaken, omdat er natuurlijk al voorgaande zittingen zijn geweest waar het OM ook al vaak, is dit de Kamer van de voorlopige hechtenis, haar standpunt duidelijk heeft gemaakt. En voor redelijk wat feiten kun je ook wel een beetje inschatten wat voor straf daarop staat. Mm-hmm. Dat weet je ook vanuit jouw journalistenpraktijken. Een liquidatie, een koelbloedige moord. Wat krijg je daar tegenwoordig voor?
Zit je al bij snel aan 18, 20?
Ja, en soms wel meer. Even afhankelijk over iemand zijn strafblad en wat er nog meer aan de hand is. 20 tot 25 jaar. Dus in de meeste gevallen kun je dat wel een beetje inschatten. Maar goed, je kunt er ook wel eens heel erg naast zitten. Zeker als het gaat om strafmaat. Dat er opeens een veel hogere straf wordt geëist voor een bepaald feit. Dan jij dacht. Ja, goed, en je kunt er ook, als jij het idee hebt dat het Openbaar Ministerie voor een vrijspraak gaat, en ze gaan toch opeens voor een bewijsverklaring, dan heb je natuurlijk opeens een hele andere zaak voor ogen. Ik heb dat zelf, denk ik, misschien heb ik het wel eens een keer gehad hoor, in een zaakje, om het zo maar even te zeggen, dat ik nu vergeten ben. Maar
dat je dus opeens om je heen zit te kijken van wat er gebeurt er nou?
Vragen ze nou opeens een bewijsverklaring? Nee, dat heb ik volgens mij in een beetje stevige zaak nog nooit gehad.
Nou, we gaan naar de zaak van vandaag. Want die begint eigenlijk als een soort droom. Want de Overijsselse Peter, die is in 2015 samen met zijn vrouw Dordana op een jarenlange wereldreis gegaan met een zeiljacht, de Lazy Duck, in Colombia. Voor de kust van de tropische Rosario-eilanden loopt het echter helemaal mis. Op enig moment krijgt de kustwacht een bericht van Peter die zegt dat zijn vrouw om het leven is gebracht tijdens een roofoverval door piraten. Nou, de politie die komt en uiteindelijk verdenkt de Colombiaanse justitie Peter van de moord. Wat volgt is een zenuwslopende rechtszaak van bijna 5 jaar. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Bob Vink. Welkom Bob.
Dank je wel.
En volgens de website van het kantoor waar je werkt spreek jij 5 talen vloeiend. Welke talen spreek jij allemaal vloeiend?
Ik weet niet of dat helemaal waar is.
Oh, daar gaan we al.
Het gaat lekker in het Engels en in het Spaans vooral.
Ja. Jij doet veel, of jij deinst niet terug, tenminste dat staat op je website, voor complexe internationale zaken. Is dat een soort vak apart binnen de advocatuur?
Ja, vind ik wel. Ik heb jarenlang Nederlanders bijgestaan in het buitenland.
Ja.
En in een aantal gevallen ging dat om zaken die complex waren. En waar bijvoorbeeld de doodstraf was opgelegd. Of levenslang gevangenisstraf was uitgesproken.
Zo.
En de complexiteit zit er dan in. Meestal werd ik ingevlogen aan het einde van het traject. Of als er eigenlijk geen rechtsmiddel meer beschikbaar was. En dan te beginnen, dat maakt het complex.
Maar dan moet je je dus ook helemaal verdiepen in zo'n buitenlands rechtssysteem.
Ja.
Wauw.
Ja, dat vond ik eigenlijk het mooie ervan. En dat je als een soort van geparachuteerd wordt in een volkomen vreemd land. In Afrika of in China of in Thailand. Ja. En dan op nul begint. Je gaat oriënteren op het rechtssysteem en op de moorders. En dan de mensen moet gaan leren kennen. En dat moet je eigenlijk ook in een heel kort tijdsbestek doen. Dan.
Ja, en ook de omgangsvormen natuurlijk. De moorders, je zegt het natuurlijk zelf al. Ja,
maar mag je dan ook echt als advocaat daar in die procedures optreden? Of was dat meer als een soort adviserende advocaat op de achtergrond?
Nee, dat deed ik. Kijk, voor zover er daar nog wat te procederen viel, deed ik dat natuurlijk met lokale advocaten.
Ja, ja.
Maar goed, die moet je ook selecteren. En dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste taak die je hebt. Dat je een advocaat selecteert op basis van zijn kunnen.
Oh, je moet eigenlijk dan voor jouw cliënt een goede advocaat vinden?
Ja, dat is vaak wel een van de taken die je dan op je neemt. Ja.
Wauw. En dat werkt natuurlijk in het buitenland ook heel anders. Met betalingen en dat soort dingen. Want toch, dat is vaak ook natuurlijk...
Het is altijd een ramp.
Ja.
In Verwegistan ben je het kip met de gouden eieren natuurlijk als Nederlandse gedetineerde.
Wauw. En deze zaak, hè, die speelt dus in Colombia. Dat is inmiddels alweer 7 jaar geleden. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Ik werd gebeld toen... een paar dagen nadat dit voorval plaatsgevonden had, werd ik gebeld door een van de kinderen. En die kende mij uit een eerdere zaak, of publicaties uit een eerdere zaak. Dus die dacht, maar eens proberen, denk ik.
En wat werd je verteld? Had je toen al wel van de zaak gehoord?
Nee, ik had niet van de zaak gehoord. Ik heb natuurlijk wel snel even gegoogeld en daar was al het nodige gepubliceerd. Bedacht ik. Was dat je vraag? Wat dacht je? Ja, ik dacht, dat is een interessante kwestie in ieder geval. Dat was denk ik een van mijn eerste ideeën. Maar ik heb mezelf niet zoveel tijd gegund om daarover na te denken. Want die jongen belde mij. En ik heb toen direct gevraagd om die advocaat ter plaatse om hem aan de lijn te krijgen. Met hem uitgebreid gesproken over de zaak. En toen kon ik wel mijn inschattingen maken. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben, geloof ik, dezelfde avond, in ieder geval de volgende avond, op het vliegtuig gestapt.
Mag ik vragen, wat was de situatie toen jij gebeld werd? Was hij aangehouden door de Colombiaanse politie?
Nee.
Nog niet?
Nee, hij was niet aangehouden. Hij zat eigenlijk in het proces van transformatie van getuigen naar verdachten. In ieder geval informeel.
Ja.
En dat bleek vooral uit mediaoptredens van de officier van justitie en van de politie. He, dus langzaamaan switchte die focus naar het verdacht maken of het verdacht zijn daar in Colombia.
Dus zijn kinderen realiseerden zich weer een probleem. Of hun kinderen eigenlijk, hè, van zowel slachtoffer als verdachte.
Ja, toen ik gebeld werd, zat zijn zus daar al en zijn zoon. Een van zijn zoons. En die raakte inmiddels dan toch wel in paniek over die ontwikkelingen en over die kwestie. Nog even afgezien van het gigantische verdriet waar ze sowieso al mee en de rollercoaster waar ze in zaten.
Want zij zaten daar voor de repatriëring van het lichaam van
Ze zaten in de eerste plaats om hun vader te helpen, denk ik.
Want zij waren meteen... In die familie was er geen twijfel over het feit dat hun vader, hun familielid, onschuldig was.
Nee, die twijfel heb ik nooit gehoord. Maar laat ik zeggen, iedereen zal wel eerst de feiten op het rijtje hebben willen.
Nee, maar meer vanuit het idee van ze hebben jou benaderd van kom hier naartoe om onze vader te helpen.
Ja.
Nee, dat was het idee.
Ja.
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 Jij bent, we vragen het hier altijd aan advocaten die bij ons te gast zijn. Hoe is dan zo'n eerste ontmoeting met je cliënt? En heel vaak vertellen advocaten je van... die zat in een huis van bewaring in Nederland. Ik stel me bij een Colombiaanse gevangenis iets voor... wat je eigenlijk alleen maar in films of in documentaire series... op National Geographic ziet. Hoe trof jij jouw cliënt aan?
Nou, ik ook. Ik ken ze ook alleen maar uit de film, gelukkig. En in deze zaak zat mijn cliënt in een hotel.
Ja.
Een heel bescheiden hotelletje met zijn zoon en zijn zus. En later bleek voornamelijk om ons heen politie in andere kamers. Want we werden voortdurend in de gaten gehouden daar.
Want hij zat nog in dat transformatieproces eigenlijk. Ook toen jij aankwam.
Ja, kijk. Hij was niet formeel in staat van beschuldiging gesteld. Maar het bleek wel dat het Openbaar Ministerie daar gedachten over had. En dat de verwachting was eigenlijk dat met na verloop van, we konden het min of meer inschatten, van een dag of 4-5, dat het echt fout zou kunnen gaan. Dat hij opgepakt zou gaan worden.
Ja. En wat vertelde hij jou?
Nou, dat moet je eerlijk zeggen. Het is tijd terug over wat hij nou precies toen vertelde. Ja. Maar ja, wat doet iemand? Die vertelt dan zijn drama. Die vertelt het drama wat hem overkomen is. En dat is natuurlijk een ongelooflijk heftig verhaal.
Want wat was hem overkomen?
Nou, hij vertelde hoe hij is overvallen door piraten. Hoe zij zijn overvallen door wat hij noemde piraten. Dat is een woord waar hij later wat spijt van kreeg. Want er is veel misverstand over ontstaan. Maar door roofovervallers. En hij vertelde mij het hele verhaal van A tot Z. Zoals je dat ook in het dossier kunt lezen en in de film kunt zien.
Ja,
dat is voornamelijk wat hij mij vertelde. En het is natuurlijk een interactie ook met de zoon en met de zus. En die vertellen dan hoe dat daar ter plaatse zich aan het ontwikkelen is.
Kun je ons daar even meenemen daar naartoe? Van wat er die avond gebeurd is. Hij ligt voor anker samen met zijn vrouw op hun boot voor dat tropische eiland. Wat was de sfeer aan boord van die boot? Wat is daar gebeurd? Hoe heb jij dat
Dat vertel ik ook in de film. Ik bedoel,
je refereert aan een film die is gemaakt over deze zaak. Die is ook
documentaire over gemaakt. En het is wel leuk om naar te kijken. Omdat dan zie je ook wat ik hier wil betogen. Is dat het een ongelooflijk vredige situatie is. Zo rond het middaguur. Men komt daar aan. Men gaat zwemmen. Men gaat snorkelen. Er worden foto's gemaakt. Die foto's die worden op de computer gezet. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Want die gaan een rol spelen om later in het dossier om vast te kunnen stellen hoe het tijdspad ook is geweest en hoe de zaken zijn verlopen. En je ziet eigenlijk een heel, heel mooi, vredig, rustig beeld ontstaan. En er worden spelletjes gespeeld, Rummy Cup. En op een gegeven moment zie je dan dat Peter zijn foto's gaat bewerken, op de computer gaat zetten. Het wordt ook geregistreerd op de computer. En dan zitten we al rond 5 uur, geloof ik. En je ziet dat Dordana het eten gaat maken. En zoals ik dat in die film ook vertel, dan bevriest de zaak eigenlijk. En dan breekt de hel los. Zo mag je het wel zeggen. Dus als later ook de zaken worden vastgelegd, fotografisch, dan zie je dat ook, zeg maar, bestorven in die foto's. Zie je die maaltijd die klaargemaakt wordt, die kreeft die daar nog ligt, groente die wordt aangesneden. En toen zijn er mensen aan boord gekomen. Peter zat toen op het toilet. En die hebben Dordana gekneveld en uiteindelijk vermoord. En Peter zwaar mishandeld en ook gekneveld. En Dordana is toen overleden. En Peter heeft het overleefd.
Ja, want wat belangrijk is, je zegt het net ook zelf, en het is ook in de film, die is terug te kijken op 2Doc, kan je dat online vinden.
Nou ja, dat is echt om even te zeggen, want Bob zegt, het is wel leuk om die te kijken. Nou, ik kan hem de luisteraar zeer aanraden.
Ja, Lazy Duck heet hij.
Het is een prachtige documentaire, heel indringend.
Ja.
En laat goed zien hoe zo'n proces kan ontstaan zoals het ontstaan is.
Ja, dus totdat die overvallers aan boord komen, is het een idyllische vakantiesetting eigenlijk.
Ja.
Peter die zit op het moment van die overval op de wc, terwijl zijn vrouw dus aangevallen wordt. Wat gebeurt daar op die wc? Want hij wordt ook aangevallen, toch?
Of? Hij wordt zwaar mishandeld. Hij wordt klem gezet door twee figuren die hem zwaar mishandelen. Er ontstaat een moment waarin hij denkt van, nou ja, ik geef het op. Want ik denk dat hij dacht, ik word vermoord hier op het toilet.
Want hij heeft gevochten als een leeuw. Want wat ik begrepen heb, is dat hij ook in zijn hand gebeten is.
Ja, hij is in zijn hand gebeten. Hij heeft geprobeerd het masker af te trekken van een...
Ze waren gemaskerd.
Ja, van een van die overvallers. En daarbij is hij zijn hand gebeten. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk gegeven geweest in het dossier.
Kijk, het gaat natuurlijk om het verhaal van Peter, de verklaring die hij heeft afgelegd. Dus dat hij zegt, ik word overvallen eigenlijk op het toilet. Ik verdedig me, op een gegeven moment geef ik het op. Ik loop daar een bijtwond bij op. Op een gegeven moment geef ik het op.
Ja, je ziet, er is ook wel wat meer hoor. Want als je ziet hoe de bloedsporen in dat toilet, hoe die later nog aantonen wat een enorme gewelddadigheid daar is toegepast. Wat een hoeveelheid geweld die daar is toegepast. Daar lust de hond geen brood van. Nee.
En als hij dan op een gegeven moment uit die wc komt, wat treft hij dan aan en wat doet hij dan vervolgens?
Nou, op een gegeven moment wordt het betrekkelijk rustig. Zijn die kerels vertrokken? Dan weet hij zich van zijn boeien te ontdoen. Van de touwen waarmee hij gekneveld was. En ik denk dat hij dat op het toilet nog heeft gedaan. En toen ging hij buiten en trof hij zijn vrouw aan. Die lag daar in de kombuis, direct achter de wc-deur. Lag hij op de grond. En die heeft hij toen geprobeerd te reanimeren. Want hij had ook een stethoscoop bij zich. Kon ook haar hart onderzoeken. Daar heeft hij zijn best in gedaan. En toen heeft hij moeten constateren dat het hopeloos was.
Ja.
Wat heeft hij toen gedaan? Heeft hij toen hulp ingeschakeld?
Ja, toen heeft hij alles geprobeerd om contact te maken met de kustwacht en met de politie. Een deel van de apparatuur was vernield door de overvallers. Dus die was niet bruikbaar. Een deel was sowieso defect. Daar is ook allerlei onderzoek op verricht. Dat bespaar ik je in deze fase maar even nog. Uiteindelijk is hij om hulp gaan schreeuwen in die baai. En heeft hij vuurpijlen afgestoken om de aandacht te trekken. En op een gegeven moment heeft hij de tegenwoordigheid van geest gehad om met zijn telefoon 112 te bellen. En daarmee kreeg hij wonderlijk genoeg ook nog eens een keer contact met de kustwacht was het volgens mij. Of nou, met de 112 alarmdienst. Dat gaf een heel ontzettend moeizaam gesprek. Dat is hartverscheurend.
Dat gesprek is ook terug te horen in de documentaire. Dat is een gesprek vol misverstanden.
Ja, nou ja, dat is een eufemisme zou ik bijna zeggen. Ja. Als je luistert naar dat gesprek. Het is te bizar voor woorden eerlijk gezegd. Maar hoe dan ook. Hij weet uiteindelijk wel duidelijk te maken dat er een panieksituatie is. En uiteindelijk is de kustwacht gekomen. En vervolgens is er een forensisch team gekomen in diezelfde nacht nog. Die daar onderzoek is gaan doen.
Op de boot?
Op de boot, ja.
En wat maakte nou dat hij zeg maar in een proces kwam waar hij steeds meer verdachte werd. In plaats van nabestaande getuigen, slachtoffer?
Ja, nou kijk, dat is überhaupt een intrigerend vraagstuk. Hè? Want dat gebeurt dan in deze zaak, dat gebeurt in andere zaken. Het is iets waar je als advocaat natuurlijk super alert op bent. Van hoe kan dat nou eigenlijk? Hè, dat dingen zich tegen je keren. De idee hier in Colombia was dat het werd als ontzettend bezwaarlijk beleefd. Dat daar zoiets ernstig zou zijn gebeurd. Want dat gaf een enorme impact op het toerisme. Er waren eigenlijk niet van dit soort incidenten eerder in die omgeving. En daar was men heel erg bezorgd over. Vervolgens zijn er ook allerlei misverstanden ontstaan in het onderzoek. Er zijn verklaringen opgetekend die verdraaid zijn geworden. Of waar, nou, zoals dat dan gaat, hè, waarin conclusies worden opgenomen alsof het verklaringen zijn. En langzaamaan ontstaat dan een soort van cacofonie waarin mensen gaan bedenken van nou, het is eigenlijk heel anders dan wat hij daar vertelt. Dat ontwikkelt zich zo daar.
Was er sprake van enig belastend bewijs? Was er veel gedronken? Of hadden zij een geschiedenis van ruzies met elkaar die uit de hand...
Ja, of gewoon DNA-sporen, gewoon biologische sporen op het plaatsdelict zelf. Nee. Die wezen op zijn betrokkenheid als dader.
Nou, er is geen enkel verleden van agressie of geweld vastgesteld tussen deze twee mensen. Die worden als een voorbeeldig huwelijk, wordt hun huwelijk geschetst. En dat vindt iedereen. Hè? Mm-hmm. De kinderen, de vrienden. Er is hier een referentenonderzoek uitgevoerd. zoals ik dat nog nooit gezien heb. Ik geloof dat iets van 50 vrienden en bekenden zijn ondervraagd op die relatie. Er is werkelijk niemand die daar iets lelijks over kon zeggen. Of belastend, moet ik dan zeggen eigenlijk.
En dat bijtspoor, dat was natuurlijk een heel belangrijk spoor. Want als dat niet, dat kun je natuurlijk zien aan een bijtwond van wiens gebit dat komt, toch?
Ja, ja. Nou ja, er spelen allerlei rare zaken in dit onderzoek. En die maakten mij ook heel bezorgd in aanvang. Want ja, ik begon al heel erg snel enorm te twijfelen over de integriteit. Aan de integriteit van de Colombiaanse opsporingsdiensten. Of in ieder geval aan de kwaliteit van het onderzoek. En een van de dingen die ik echt zorgelijk vond is, Peter heeft aantoonbaar, ik kon dat makkelijk zichtbaar maken, van begin af aan gezegd van, ik heb hier direct herleidbare sporen in mijn hand staan van een van die rovers. Doe daar wat mee. En dat heeft men categorisch nagelaten. Ik lees daarin de keuze om dat niet te doen.
Mag ik even vragen, Bob? Want eventjes vanuit je rol als advocaat. Hè? Je komt natuurlijk in deze situatie terecht in Colombia. Je spreekt met deze meneer, met deze Peter, met zijn omgeving. Je neemt waar wat er plaatsvindt in onderzoek via media, denk ik dan of zo. Op dat moment zit je natuurlijk ook in je rol als advocaat. Van natuurlijk, daar ben je daarvoor. Ja. Wat kan ik hier nu doen? Wat gaan we hier doen? Heb je de Nederlandse ambassade, consul, druk op het politieteam?
Ik moet je eerlijk zeggen, helaas moet ik zeggen, In die fase van de strijd heb je niet zoveel aan het consulaat of aan de Nederlandse vertegenwoordiging. Later wel hoor. Dat is echt wel een belangrijke factor in zo'n zaak. Maar op dat moment niet. Dus wat ik daar deed is vooral heel erg snel geconcentreerd onderzoek naar het rechtssysteem. Naar de advocaten die te consulteren waren. Dus proberen ook een gebogen informatie te krijgen over zijn positie.
Hadden jullie toegang tot dat opsporingsteam of het Openbaar Ministerie al daar?
Nee.
Helemaal niet?
Nee.
Ook niet als slachtoffers?
Nee. Eigenlijk niet, nee. Nee.
Op enig moment heb jij besloten, Peter moet het land uit. Je moet weg uit Colombia. Samen met je cliënt, neem ik aan.
Ja, dat is, laat ik zeggen, je maakt alle afwegingen, nietwaar? En je zit daar 3 dagen en je ziet hoe het heel erg mis kan gaan. Ik zei net, ik heb geen kennis van de gevangenis in Colombia, maar ik heb me er wel even in verdiept toen ik daar was. Ik heb wel gekeken, wat zijn zijn kansen en hoe ziet dat eruit? En dat was echt heel naar. Het was mijn inschatting dat als het mis zou lopen, dat hij daar niet meer levend uit zou kunnen komen. Dat was mijn vermoeden. En dat werd ook wel bevestigd door advocaten die ik daar ter plaatse sprak. Daarbij speelde dat het lichaam van Durdana gerepatrieerd ging worden. Daar kregen we op een gegeven moment zicht op wanneer dat zou gaan gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, we kregen ook wel heel erg vermoeden dat er op een bepaald moment de zaken zich echt tegen hem zouden gaan keren.
Aanhouding.
Ja, dat hij aangehouden zou gaan worden. En toen, ook omdat het toen nog kon, hebben we toen wel bedacht van dan is het misschien verstandig om met Durdana terug te reizen naar Nederland.
En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
Dat heb je gezien in die film, hè? Dus dat was niet niks. We hebben toen eerst overwogen om daar... We hebben toen een vliegtuigje geregeld waarmee hij naar Curaçao kon vliegen. Dat was de snelste route.
Ik neem aan, want hij was formeel nog geen verdachte.
Hij was formeel geen verdachte.
Maar goed, je wilde hem ook niet in het zicht van de Colombiaanse autoriteiten laten wegvliegen, neem ik aan. Met het risico dat ze hem dan meteen zouden aanhouden. En dat moest gewoon wel een beetje stiekem gebeuren, toch? Begrijp ik.
Je weet hoe het gelopen is.
Ja.
We moesten er een stukje voor door het oerwoud rijden.
Ja. Ja, goed, weet je, maar niet alle luisteraars hebben misschien de documentaire gezien. Maar ik vind de afweging schets je eigenlijk heel helder. He, want in principe zou je kunnen zeggen als advocaat adviseren om zich te onttrekken iemand aan zijn mogen vervolgen. Alhoewel, hij was geen verdachte.
Nee hoor, daar had ik ook geen enkele moeite mee.
Nee, ik bedoel, in die afweging, zeg maar, in die situatie is het natuurlijk een... Ja. Maar het is wel een dingetje, toch? Het was wel spannend.
Het was rete spannend.
Ja. Nee, oké.
Okay. Dat is ongeveer het spannendste wat ik in mijn leven gedaan heb, ja.
En daar heb je ook niet van gedacht van laten. Nee, je hebt natuurlijk niet de Nederlandse consul daarvan eventjes.
Nee.
En zat jij naast hem in dat vliegtuig?
Nee, ik ben niet in het vliegtuig gestapt, want zijn zoon zat nog in het hotel. Ja. Dus dat vroeg ook nog de nodige aandacht.
Hey, dus toen kwam je naar Nederland?
Toen kwam Peter naar Nederland. En bless him for that. En toen is de strafvervolging door de Colombianen overgedragen aan de Nederlandse justitie.
Ja. Is dat gebruikelijk, die gang van zaken?
Nou, laat ik zeggen, het leek mij wel het te stellen doel in die zaak. Want het was toch echt mijn inschatting, en die neem ik maar voor mijn eigen rekening, dat hij daar geen eerlijk proces zou krijgen. Mm-hmm. En dat het sowieso niet goed zou aflopen voor hem. En dus mijn gedachte was, ik wist natuurlijk dat je kunt dat proberen te bevorderen, hè, dat zo'n strafvervolging overgedragen wordt aan de Nederlandse autoriteiten. Er liep ook een parallel onderzoek al in Nederland. Dus het leek mij voordelig voor hem als die strafvervolging in Nederland zou worden gevoerd. En daar heeft hij in ieder geval een fair trial. Ja. Hè? Laten we dat voorop stellen. En eerlijke kansen ook. En ik was dus heel blij dat vrij gemakkelijk eigenlijk ging.
We hebben het hier al een paar keer over gehad, hè, over die documentaire. Hoe is dat gegaan? Heb jij de documentairemakers benaderd? Of is dat andersom gegaan? Oh, jij hebt hun benaderd.
Ja.
Waarom?
Nou, ik zag hoe het fout ging in Colombia. Ik heb vervolgens ook gezien hoe het in Nederland ook niet lekker liep. Dat ook dat ik noem het maar tunnelvisie, ging ontstaan in Nederland. En ik dacht van, het zal toch echt over mijn lijk dat deze man veroordeeld gaat worden voor deze zaak. Dus ik dacht, ik maak het maximaal openbaar. Ik laat iedereen meekijken naar hoe deze zaak zich in rechten gaat voltrekken. Ja. Zet er maar een camera op.
Mag ik vragen even, Wouter, sorry hoor, voor mijn beeld. Want hij komt dan naar Nederland. Op een moment wordt die strafvervolging overgedragen aan Nederland door Colombia. Hij is niet aangehouden geweest.
Nee, in Nederland ook niet.
Maar op enig moment heb jij natuurlijk stukken ontvangen. Een dossier met enerzijds resultaten van Nederlands onderzoek. Ja. En anderzijds resultaten van onderzoek uit Colombia.
Ja.
En wat was het beeld wat je toen ontving, zeg maar?
Nou, het onderzoek is heel erg grootschalig opgezet, hè?
Ja.
Het grootschalig onderzoek.
Ja, als ik vraag even samenvatting van een dossier. Ja, nee, maar even in ogen, in hoofdlijnen.
Nou, het was een heel, heel uitgebreid onderzoek. Wat in ieder geval, er is twee keer Nederlands forensisch team naar Colombia gevlogen. En die hebben hun onderzoeken daar gedaan. Lokaal.
Op de boot, op de Lazy Duck.
Ja, op de Lazy Duck. En lokaal zijn natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. En dat in die Spaanstalige landen wordt dat heel breedvoerig wordt dat verantwoord. Ook met allerlei ondersteunende stukken erbij. Dus het is een fix dossier geworden. En voor mij werd eigenlijk vrij snel duidelijk dat er een hoop zaken echt heel erg knullig in elkaar zaten. En om aandacht vroegen. Daar liggen dan voor een advocaat natuurlijk allerlei taken. Ja. Om forensisch allerlei zaken nog nader uit te laten zoeken. Noem maar op.
Ja, misschien mag ik eventjes, misschien wel goed ook voor de luisteraar, om te realiseren dat in deze zaak, als je het vonnis ook leest, hè, dat is goed om te lezen, want het is best wel een uitgebreid, goed gemotiveerd vonnis, is dat de verdenking tegen deze Peter eigenlijk gebaseerd is op de stelling: het kan niemand anders gedaan hebben. Hè? Want ze zitten op een boot voor de kust. Ze zijn met z'n tweeën overduidelijk. Dat wordt ook niet ontkend. En opeens is mevrouw op een gruwelijke wijze om het leven gekomen. En je hebt een boot vol met sporen. Hè? Met bloedsporen, sporen aan het lichaam van het slachtoffer. Nou, van alles. Sporen aan Peter zelf. En dan moet er dus forensisch onderzoek gaan plaatsvinden, hè, op die boot. En dus dat onderzoek van dat plaatsdelict, de bloedsporen, het DNA, de verschillende spullen die liggen, is essentieel om iets te kunnen gaan vaststellen over wat is hier gebeurd op het moment dat je geen bekende verklaring hebt. Of althans, je hebt hier een ontkende verklaring van iemand die zelf ook niet alles heeft gezien, overigens. Maar dus dat forensisch onderzoek is van evident groot belang in zo'n zaak als deze.
Ja, dat is natuurlijk het key in de bewijsgaring. En dat was een van de dingen ook waar natuurlijk veel over te zeggen viel. Dat forensisch onderzoek daar heel knullig is opgezet. Dat eerste forensisch onderzoek. Kijk, wat ongelooflijk belangrijk is, is natuurlijk als forensisch team, is dat je de plaats delict veilig stelt. Nou, wat je hier kunt constateren is eerst al voordat het forensisch team kwam, dat de kustwacht dwars door die plaats delict heen gebanjerd is. Dat vervolgens heel onzorgvuldig is omgegaan, ook door het forensisch team zelf, met de plaats delict.
Het is natuurlijk een natte, warme omgeving nog eens een keer.
Ja, het is natuurlijk heel kwetsbaar inderdaad, het sporenmateriaal. Maar goed, in die fase, dit was dezelfde avond, viel er natuurlijk nog van alles op te tekenen. Maar het team bestond uit een forensisch deskundige die zich liet bijstaan door iemand die bij de afdeling rijbewijzen was weggeplukt. Secretaresse van de afdeling rijbewijzen om wat ervaring op te doen. En met iemand die van de explosieve dienst kwam om de foto's te maken. Dus het was een bijeengeraapt zootje eigenlijk.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook. Colombia is natuurlijk geen Nederland wat standaarden van forensisch onderzoek betreft, denk ik.
Nee.
Nee, maar dat heeft natuurlijk dat wel blijkt. Betekenis voor de bewijswaarde. Ja, zeker in belastende zin.
En helemaal als je dus in Nederland.
Sporen die je
ja,
aan
dat snap ik. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, hè? Jij hebt gezegd, nou, camera's erbij. Was er in de Nederlandse pers werd er ook veel over geschreven over deze zaak?
Er werd niet veel geschreven, omdat wij eigenlijk nergens op antwoorden. Wij hebben ons nooit beschikbaar gesteld voor media-aandacht van deze zaak.
Dus aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Wat was de gedachte daarachter?
Ja, dat is puur facilitair. Louter en alleen om het belang van mijn cliënt te dienen en de zaak te dienen.
Ja. Dus jij hebt gezegd, joh, er mogen heus wel journalisten bij, maar die moeten dan wel het hele proces van A tot B. En tussentijds geen commentaar.
Nou, ik beschouwde Walter Stockman niet per se als een journalist.
Oké, documentairemaker.
Hij is een documentairemaker. En ik vond eerlijk gezegd, het ging mij niet per se om het resultaat van die documentaire. Het ging mij om het proces zelf. En de druk die daarvan uitgaat op het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Of de rechters die op zo'n zaak kijken. In termen van maximale exposure van alles wat je doet in deze zaak. En dus eigenlijk het sublimeren van de openbaarheid. Dat is wat ik daarmee wilde bereiken.
Het is een mooie manier om te zeggen druk te zetten.
Nu moet je op je belletje.
Ja. Sublimeren.
Ja. Sublimeren van de openbaarheid.
Sublimeren van de openbaarheid. Nou, Chris, leg hem uit.
Mag ik vragen, Bob, van je kreeg die forensische stukken uit Colombia. Hè? Dan stel je vast op een gegeven moment, nou, dat is allemaal niet al te best verlopen. Je stelt vast, er is eigenlijk verder helemaal geen bewijsmateriaal. En er is gewoon een verklaring van mijn cliënt die ontkennend is. Hè? Gemotiveerd, ontkennend. Op welk moment, je cliënt zit natuurlijk niet vast. Hè? Dat moet je ook realiseren. Hè? Vaak hebben we natuurlijk in strafzaak zitten mensen vast. Dan krijg je voor elke 3 maanden krijg je een nieuwe zitting, krijg je nieuwe stukken. Hè? Dan zie je ook hoe zeg maar, het OBRWST zich ontwikkelt in deze. Maar wanneer krijg je nou voor het idee van, hey, dit loopt hier in Nederland eigenlijk ook helemaal mis, eigenlijk.
Nou, laat ik even inhaken op een paar dingen die je zei. Er is geen bewijs. Ik vond al in een heel vroeg stadium, stelde ik vast, dat er echt ontlastend bewijs in het dossier zat. Dat vond ik heel belangrijk. Kijk, normaal gesproken maak ik me eigenlijk niet zo druk over de schuld of onschuld van mijn cliënt. Maar als je in zo'n zaak materiaal vindt wat me echt vrij pleit, dan dat vergroot mijn enthousiasme wel.
En wat was dat voor jou, dat ontlastende materiaal?
Nou, het staat vast dat Peter naakt op het toilet zat toen hij werd overvallen. En wat mij betreft is dat volkomen objectief materiaal. Wat je ziet is dat, wat ik al zei, hij is daar stevig mishandeld. Dus dat hele toilet zat onder het bloed, de wanden en de pot zelf ook. En dan zie je dat in zijn bloed is een print gezet van textiel. Hij zat naakt op het toilet. In zijn bloed is een print gezet van textiel. Dat betekent dat er iemand, toen dat bloed over het toilet liep, of in ieder geval vers op het toilet zat, met textiel tegen die pot aan is gaan staan. En tegelijkertijd werd er ook een print gezet in het bloed van Dordana, notabene, in het toilet, tegen de achterwand van het toilet. Dus dat laat zich uitbeelden dat iemand druk zet met zijn voet, met zijn schoen, canvas schoen waarschijnlijk, tegen die achterwand en dat hij met zijn broek tegen die pot drukt. Nou, hoe moet je dat verklaren? Er is onderzoek gedaan, hè? Er is geen textiel gevonden.
Wat daarop past.
Wat daarbij paste, dus nee. Dat kwam van buiten. En daar heeft de officier van justitie ook nooit een antwoord op gegeven. En dat vond ik een van de meest ontnuchterende zaken in deze hele zaak. Na vijf jaar heel erg veel onderzoek doen. Heel erg veel duur en belastend NFI-onderzoek ook. Komt de officier van justitie met een volkomen uit de lucht gegrepen nieuwe gedachte. Het is niet eens een verklaring, maar een gedachte. Dat misschien ergens in het proces een politieagent naar de play is gegaan. En daar is gaan staan pissen en die afdruk heeft gezet. Wat natuurlijk gewoon echt werkelijk niet te bedenken is. Ja. Dat vond ik eigenlijk heel kwalijk en heel schandelijk.
Maar er is dus ontlastend bewijs. Maar wanneer denk je dan van het Openbaar Ministerie gaat een andere kant op met mijn cliënt?
Nou, dat denk je eigenlijk voortdurend. Want je ziet dat er enorm veel fondsen worden vrijgemaakt. Dat hoort bij zo'n grootschalig onderzoek. Dat heb je niet zomaar. De kwalificatie grootschalig onderzoek is vooral budgetair. Twee keer naar Colombia gevlogen. Maar werkelijk iedere mogelijke belastende gedachte is helemaal uitgemolken bij het NFI. En kijk, wat spectaculair was in deze zaak qua bewijs, is dat er helemaal geen dactyloscopische sporen zijn aangetroffen. Althans.
Ja.
Dat zijn gewoon de vingerafdrukken.
Ja.
Vingerafdrukken,
voetafdrukken. En daaruit is aanvankelijk. Jij vraagt nu hoe is bij jou de gedachte ontstaan de focus vernauwde naar de schuld van jouw cliënt. Hè? Daar komt het op neer, je vraag. Wat je zag, is dat aanvankelijk werd door het Openbaar Ministerie onderzocht en heel nadrukkelijk door het opsporingsteam onderzocht of Peter de boel schoon had gemaakt. Want hoe laat het zich anders verklaren dat er geen dactyloscopische sporen zijn aangetroffen? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk bijna niet te bedenken dat je in die heksenketel met al die ambtenaren om je heen de boot schoonmaken. Kan ook niet. Maar er werden dus helemaal geen sporen aangetroffen. En later heb ik op een gegeven moment heb ik een van die regisseurs ook ondervraagd van nou, mijn stelling was, je hebt gewoon heel slecht forensisch onderzoek gedaan, ja, dat je niks hebt gevonden. En toen zei een van die regisseurs, die verklaarde toen bij de rechtercommissaris, dit is heel goed denkbaar bij dit soort oppervlakken van zo'n schip, dat je geen bruikbare dactyloscopische sporen aantreft. Betekent niet dat je ze niet aantreft, maar dat je ze niet kunt gebruiken voor je identificatie.
Het verhaal van Peter is altijd geweest, joh, we werden overvallen. Was er iets weg?
Ja, er waren allerlei zaken weg. Maar dat is ook zo intrigerend. Hè? Het staat vast dat er een camera weg is. De camera waarmee foto's onder water werden genomen en die gebruikt werd voor het uploaden op die computer, die was weg. Het staat vast dat er een tas weg is. Het staat vast, kleine dingen. Maar omdat er grotere dingen aan boord zijn gebleven, werd de verklaring dat die kleinere dingen weg waren, die werden als het ware weggepoetst.
Ja, want er was nog een grote een tas met een stevige som geld, die lag nog aan boord, toch?
Ja, en de computer lag er nog. Het lag nog van alles.
Hoe deed Peter het op zitting? Wat voor man is hij? Want dan komen we
nou toch ja, weer. Laat mij even dat laatste puntje afmaken.
Ja.
Want wat doe je daar dan mee als officier van justitie, vraag ik me dan af. Hoe ga je dat nou wegredeneren dat die kleinere zaken wel weg zijn?
Ja.
Nou, dat werd gepareerd door te zeggen dat die grotere zaken niet weg waren. Dus dat is een soort van omgekeerde wereldredenering. Waarvan ik steeds heb gezegd van ja, maar daarmee heb je nog niks gezegd over de dingen die wel weg zijn. Dus daar was de enige denkbare verklaring. Nou, die heeft hij dan maar weggemaakt op enig moment.
In het water gegooid.
In het water gegooid.
Ja, maar goed, uit het vonnis lees ik ook. Ze hebben gedoken rondom de boot. Ja. En ze hebben nooit niets van die spullen kunnen terugvinden.
Ja, maar jij vraagt nou, hoe krijg je nou het gevoel dat de zaken zich dan toch tegen je cliënt keren? Door de manier waarop geredeneerd werd met betrekking tot het bewijs. Tot op de zitting. Ja. Want op de zitting, we hebben het net gehoord, over die prins. En dat dat misschien dan uit de lucht gegrepen na 5 jaren... dat dat misschien een politieambtenaar was. Maar met betrekking tot dat duiken wordt gezegd van, nou ja, er is wel gedoken. Maar we weten natuurlijk niet hoe goed gedoken is. Hoe goed er gedoken is, zegt de officier van justitie.
Kijk, wat hier gebeurt, Wouter, als ik Bach, Bob, als we eventjes van buiten, want ik heb dat vonnis gelezen, ik heb die documentaire gezien. Wat hier gebeurt, is fascinerend. En dat zie je wel vaker in dit soort zaken. Hè? Zeker waar grote belangen spelen. En Kennick speelde hier grote belangen.
Buitenlandse belangen misschien ook.
Hier misschien ook wel buitenlandse belangen. Maar je kunt het ook hebben in zaken, hè, waar gewoon veel tijd en energie in zit. En waar op een gegeven moment een bepaald scenario, een schuldig scenario, hè, vanuit politie en OM, dwingend wordt. En je kunt niet helemaal achterhalen waarom dat nou zo dwingend is geworden. Hè? Want in principe moeten ze natuurlijk openstaan voor alle scenario's. Want het gaat om objectieve waarheidsvinding. Maar op het moment dat men eenmaal op zo'n scenario is aanbeland, wat je dan vervolgens krijgt, is dat bevindingen die in strijd zijn met dat scenario, die worden weggeredetiveerd en wegbeargumenteerd en soms op de meest bijzondere wijze. En dingen die in lijn zijn met dat scenario, die worden, ook al zijn het de minimale dingen die meerdere betekenis kunnen hebben, die worden enorm opgeplust ten einde dat scenario maar dwingend te laten worden. Dat zie je eigenlijk hier ook heel sterk gebeuren, wat mij betreft.
Ja, in de overdrive wat mij betreft. Want ik vond het echt, telkenmalen vond ik dat echt een zwaktebod. Als dat in het requisitoor terugkwam, dan dacht ik, ja, nu ben je gewoon wel te laat met je.
Ja, want heb jij enig idee waarom dat zo is gebeurd? Heb jij het idee dat er bijvoorbeeld diplomatieke belangen achter zitten? Heb jij daar over nagedacht? Natuurlijk heb je erover nagedacht. Wat is je gedachte daarbij?
Nou, kijk, voor mij, op het laatst, ik heb me wel afgevraagd waarom de officier van justitie er met zo'n gestrekt been inging in het requisitoor. Ja. Want ik zeg ook in die film, ja, ik refereer steeds aan die film, omdat dat een document is wat je nog eens een keer kunt raadplegen.
Zeker. Zeg maar, luister nu eerst de podcast, kijk daarna volgens
mij. Ik zei nog in de podcast ook. Nee, maar ik dacht, als je dit nou professioneel bekijkt, en dan probeer ik enigszins objectief te zijn, en je ziet hoe dat bewijs voor het scenario roofoverval niet weg te redeneren is. De prins op de pot en op de muur. Het gegeven dat er zaken wel verdwenen zijn. En zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen. Ja, hoe kun je dan als officier van justitie de overtuiging gaan uitdragen in je requisitoor dat die doodslag dan wel gepleegd is? Moeilijke zaak.
Zijn er belangen geweest in jouw visie? Of heb je daar een gevoel bij? Wat denk je daarover?
Ja, er zijn natuurlijk altijd belangen. Kijk, dat die zaak werd overgedragen aan Nederland, dat is op zichzelf al een belang natuurlijk. Want dan daarmee wordt de verantwoordelijkheid ook overgedragen. Nou, dat de keuze om dat te doen, die voltrekt zich in een diplomatiek spel. Ja. Daar in die omgeving, daar is de liaison, is daar natuurlijk heel erg actief. Er gebeurt van alles. We weten dat er dialoog was over de zaak Tari, ook in Colombia. Daar is nog een journalist is daar nog mee bezig geweest om te kijken of we daar nog iets konden vinden. Want ik begreep het op een gegeven moment echt niet meer.
Colombia is natuurlijk niet zomaar even een land, hè? In het licht van de andere belangen.
Er speelt natuurlijk
spelen.
Van alles. Ja. Er is een bilaterale agenda waar deze zaak één van de zaken is.
Dus eigenlijk als je zegt, joh, we willen al die cocaïnejongens daar ook kunnen aanraken als Nederlandse staat. Dan heeft het niet zoveel zin om Colombia voor het hoofd te stoten door te zeggen, joh, dat onderzoek van jullie, dat is geprutst. We laten deze meneer lopen. Om het even gewoon kort door de bocht te zeggen.
Ik kan me voorstellen dat dat voor een officier van justitie heel, heel erg moeilijk is om het zo te zeggen. Hè?
Waarom ik het zo kort door de bocht formuleer, is omdat, ja, je vraagt je toch af, er is uiteindelijk 8 jaar geëist, hè, tegen jouw cliënt. Hoe zo'n officier dan daarbij komt. Hè? Hij heeft het in zijn requisitoor volgens mij over verwonderpunten gehad. Heb jij daar, toen jij dat hoorde, wat dacht je toen?
Nou, dat zijn twee verschillende vragen.
Ja.
Dus die verwonderpunten kunnen we het ook nog even over hebben. Maar ik heb mij wel echt oprecht afgevraagd hoe kan je tot een bewezen verklaring requireren als je dit bewijs uitgaande van dit bewijs, wat hij natuurlijk heel erg goed kende. Hij kende dat dossier door en door. Daarbij heb ik wel gedacht, het gegeven dat hij er zo met gestrekt benen in gaat. Want moet je even voorstellen, die gevoelens. Je weet als officier natuurlijk ook wel dat je te maken hebt met een familie die al 5 jaar in een onvoltooid rouwproces zit. Een verdachte die, als hij niet schuldig is, in een eindeloze nachtmerrie is beland. En dat leed wordt ook wel zichtbaar gemaakt door die kinderen die op de zitting ook aanwezig zijn en ook verklaard hebben. Dus dat moet je weten als officier van justitie. Dan is het wel ongemeen hard om vanuit andere belangen deze veroordeling te vragen. 8 jaar. Daar zend je ook iets mee uit. Hè? De integriteit van het apparaat daar gaan de meeste mensen wel van uit. Dus dat is ongemeen hard. En daar heb ik me wel van afgevraagd. Ja, wat zou dat nou toch kunnen zijn? Want ik kon het me niet voorstellen dat je redelijk redenerend tot een bewezen verklaring kon komen.
Maar wist jij nou voor de zitting dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt zou gaan stellen dat jouw cliënt schuldig was aan deze vermeende doodslag?
Ik viel uit mijn schoenen.
Je hoorde pas op zitting eigenlijk wat zijn standpunt was.
Ja.
Want kijk, we hadden het eventjes over Colombia. Hè. Kijk, natuurlijk moet de Nederlandse staat en daarmee het Openbaar Ministerie op zorgvuldige wijze omgaan met zo'n verzoek van Colombia, hè, of die overdracht van die strafvervolging. Ja. Tuurlijk heb je te maken met gevoeligheden. Hè, dat er vandaar kennelijk overtuiging is dat Peter de schuldige is. Om wat voor belangen dan ook. Maar het is precies wat Bob zegt. Door Barbie naar Nederlandse standaarden, moet gewoon aan de hand van het bewijs wat verzameld is bepalen van kunnen wij hier bewijsverklaring op uitspreken? En jij heb je daar duidelijk, ben je daar zeer verwonderd over dat niet gebeurd is. Jouw cliënt op zitting, maar die werd ook ondervraagd door zowel de rechtbank als de officier van justitie. Hoe ging dat dan? Want daar zit een man die zegt, ik ben onschuldig aan, die is een nachtmerrie beland.
Ja, maar dat geldt niet voor de zitting. Dat had hij al 5 jaar.
Nee, zeker. Maar hoe ging dat op zitting?
Hoe deed hij het?
Met de voorzitter, met de officier van justitie?
Kijk, mijn cliënt in die zaak, Peter, die manifesteerde zich niet als een hele emotionele persoon. Maar dat is zijn persoonlijkheid. Hij heeft een wat gesloten persoonlijkheid. Dus die performance, laat ik zeggen vanuit... Laat ik zeggen, als je als waarnemer redeneert vanuit vragen van empathie en zo. Die performance was wat kil in die zaak. Maar ik heb niet de indruk dat de rechter daar dat hij daar moeite mee had of zo. Want er lag ook een psychologische rapportage waarin wel wordt uitgelegd wat zijn persoonlijkheid is.
Hij was een beetje introvert, hè?
Nou ja, wat introvert. En daar worden dingen over gezegd die je niet zo leuk vindt om te horen als betrokkenen. Maar die wel een hoop verklaarden over iets waar andere mensen zich misschien wat over zouden kunnen verwonderen. Maar laat ik zeggen, het was voor hem een gruwel natuurlijk om daar te zitten, wat denk je? En dan zeker om te horen dat er 8 jaar geëist wordt. Dat is, ik denk dat dat is een van de meest slechte momenten geweest in zijn...
En de ondervraging door de officier van justitie. Want ik heb de beelden gezien van de documentaire, de voorzitter. Ondervraagt hem rustig. Ik heb niet zoveel beelden gezien volgens mij van de officier van justitie. Was dat een harde ondervraging? Want die was kennelijk overtuigd van zijn schuld.
Om weer terug te komen op hoe die officier erover gedacht zou kunnen hebben.
Nee, maar meer als het gaat om zo'n zitting. Het is al een nachtmerrie. Het is verschrikkelijk om zo'n zitting door te moeten maken. Als je dan nog best wel scherp en hard wordt ondervraagd door de officier van justitie. Dat is niet gebeurd.
Nee, dat is eerlijk gezegd niet gebeurd. Nee.
Wat was nou de kern van jouw verweer? Gewoon, er is geen materieel bewijs voor?
Nou... Ik heb 4 uur gepleit in die zaak. Ja. Dat was helemaal niet nodig hoor. Want als ik het in een kwartier had gedaan, had het waarschijnlijk hetzelfde resultaat gegeven. Maar
Je moet wat.
Nou ja, je wil ook geen enkel argument onbenut laten. Mm-hmm. Ik geloof dat ik wat te breedvoerig ben geweest, eerlijk gezegd, in dat pleidooi. Eigenlijk, maar als je het nu zo vraagt, is de kern van mijn argumentatie geweest, er is bewijs voor het feit dat hij het niet gedaan heeft. Dat is best veel, hè? Want vaak gaat het discours erom... te betogen. Er is onvoldoende bewijs dat hij een verdachte een bepaald feit heeft gepleegd. Hier had ik de comfortabele positie dat ik aan kon tonen dat er wel rovers op het schip zijn geweest. Ja, dan ben je eigenlijk klaar, toch? Zou je denken. Dat ben je niet, natuurlijk. Want vervolgens moet je 20.000 argumenten van het tegendeel gaan weerleggen. Maar ja, ik voelde me wel comfortabel, eerlijk gezegd. Ik moet je ook eerlijk zeggen, kan je hier iets toevertrouwen? Ik had het pleidooi een jaar voor de zitting al geschreven.
Oh, echt?
Ja, een jaar voor de zitting heb ik pleidooi geschreven. En daar waren twee redenen voor. Eén, ik wilde aan de kinderen van Peter en aan Peter zelf ook laten zien wat onze argumenten waren. Ja. Dus heb ik in een heel vroeg stadium heb ik het helemaal uitgeschreven. Dat zij het comfort konden voelen ook van wat het zou gaan worden op die zitting. Dat scheelde een jaar spanning, denk ik, voor een deel. Maar twee, ook eigenlijk mijn ervaring. Ik heb 35 jaar strafzaken gedaan. En elke keer was het weer hetzelfde. Als ik naar de zitting toe leefde en het pleidooi uiteindelijk op moest geschreven, dacht je, verdomme, dat argument. Dat had ik nog wat beter,
Chris herkent dit,
beter uit kunnen diepen. En hier had ik het heerlijke voor. Het heeft me enorme rust gegeven. Want mijn stress was beperkt tot de eerste 10 minuten van mijn pleidooi. En daarna viel het van me af.
Ja.
Dat ik het verhaal ook werkelijk kon dromen.
Ja, kom er maar eens om, hè, Chris. Een jaar van tevoren je pleidooi.
Nou ja, kijk, wat al scheelt vaak is, dat is even een tip van Chris. En als je bij de eerste raad, als je al een flink dossier hebt bij de eerste raadkamer gevangenhouding, hè, waar de eerste 90 dagen verloop rechts worden opgelegd, schrijf het dan ook in 1 keer gewoon goed op. Want dan zit je er middenin. Heb je net de verhoren gehad, voorgeleiding, contacten met cliënt.
En doe jij dat wel eens, Chris?
Ja, dat doe ik wel eens in grotere zaken. Maar kijk, je moet je realiseren dat wij in het algemeen heel weinig tijd hebben. Zeker in zo'n snelle procedure in het begin. Maar het helpt later heel erg, omdat je dan eigenlijk al de basis op papier hebt. Maar kijk, ik heb het vonnis natuurlijk goed gelezen. Kijk, Bob, wat ik zelf zie als advocaat, hè, is dat je... Tuurlijk, je hebt geen bewijs dat jouw cliënt de dader is. Behalve in een soort van, het kan niet anders zijn dan redenering. Maar je hebt een sporenbeeld eigenlijk wat volledig aansluit op wat hij verklaart over wat daar gebeurd is in zijn visie. Wat vervolgens anders een keer wijst op daadwerkelijk inderdaad derden die daar geweest zijn. En er ontbreekt ook maar iets van sporen wat naar hem wijzen als dader sporen.
Nou ja, dat was eerlijk gezegd, net zoals ik het net in de kern formuleerde, was het wat kort door de bocht. Maar dat gaf mij wel het meeste comfort, dat idee. Maar dat klopt wat je zegt. De hele analyse van de uitkomst van het forensische onderzoek steunt zijn verhaal alleen maar en spreekt het niet werkelijk tegen. Misschien kun je op onderdelen kun je wel interpretatieverschillen komen. Dat is altijd zo.
Tuurlijk.
Maar het hele beeld werd bevestigd door de uitkomsten van het forensisch onderzoek. En wat mij betreft ook bijvoorbeeld heel simpel eigenlijk. Bedoel, de officier van justitie die zegt in zijn redenering naar een bewezen verklaring, zegt hij, ja, het kan heel goed zijn dat u het allemaal gestaged hebt, in scène gezet heeft. Nou ja, maar dat is feitelijk niet te bedenken, eerlijk gezegd, gezien alles wat daar is aangetroffen. Maar als je ook kijkt naar dat hele bloedpatroon op die achterwand van het toilet, op het plafond van het toilet, op de vloer van het toilet, overal zie je geweldsimpact in bloed uitgedrukt zijn. Hoe moet je dat stagen?
Ja, maar weet je, Bob, het is dat jij het nog aanhaalt. Ik was het bijna vergeten. Maar kijk, dit is eventjes, hè, beste luisteraars en Wouter. Wat hier gebeurt is eigenlijk best wel krankzinnig. Want het Openbaar Ministerie meent dat die cliënt Peter van Bob schuldig is. Hè, vanuit het kan niet anders zijn scenario. Hè. Ze zit op een boot in een baai. Je kan er niet zomaar makkelijk bij. Zij is opeens dood. Hè, we zien geen rovers. Hè, in de zin van, we hebben ze niet gezien. Dus u moet het wel gedaan hebben.
Dactyloscopisch ook niet.
Dat nee, maar goed. Hè? Vervolgens heeft hij een alternatief scenario, zoals we dat dan noemen. Hè? In, wat ik ook altijd een vervelende term vind. Hoezo alternatief scenario? Hoezo is hun scenario niet alternatief? En is dit het primaire scenario? Maar goed, dat terzijde. Hij heeft zijn scenario. Wat vervolgens ondersteund wordt door verschillende bewijsmiddelen. Hè? Dus het forensisch sporenbeeld, het bloed op het toilet. Ook het feit dat de spullen weg zijn, niet worden aangetroffen. Alles wat hij verklaart voor een belangrijk deel wordt ondersteund. En het blijven een paar vragen onbeantwoord, maar dat is altijd zo. Ja. In plaats van het Openbaar Ministerie zou je dan moeten zeggen, oké, Weet je, bij die stand van zaken heeft hij zijn scenario is voldoende aannemelijk geworden. Dus hij moet worden vrijgesproken. Maar dan komt er dus nog een soort van overtreffende trap. U heeft het in scène gezet. Ja, weet je. Als jij die molen terechtkomt, en dan kan er druk zijn vanuit Colombia, het zal maar wel. Ja. Maar uiteindelijk staat daar een openbaar ministerie wat moet staan voor onze rechtsstaten. En onze bewijsvoering en onze eisen aan een eerlijk proces die wij hier stellen. En als dat niet gebeurt, weet je, ben je niet boos geweest ook? Nou, ik zou razend worden op een gegeven moment.
Je vroeg net, waarom heb je Walter Stockman erbij gehaald? En ik moet je eerlijk zeggen, daar...
De documentairemaker.
Waarom, eerlijk gezegd, kende ik Walter. We hebben eerder een film gemaakt over een zaak in Afrika. De West Lusaka Man. Ook te vinden op het internet nog wel. En toen is mij gebleken wat de ontzettende macht en power is van media. En publieke exposure. Dus als je dat goed weet te dirigeren, wat niet altijd even eenvoudig is, wat ons bijvoorbeeld met John van de Heuvel helemaal niet lukte. Dat ging helemaal mis.
Ja, want die heeft ook programma's over jouw cliënt gemaakt.
Ja, dat is niet helemaal fijn gelopen. Maar als je dat goed weet...
Maar die had jij niet ingeschakeld? Nee. Die is op eigen houtje...
Ja, nou, in een heel vroeg stadium. En toen is de keuze van Peter en de familie geweest van wij willen de daders vinden. Dus daar was het programma op gericht.
Ah, ja.
En daar wilden ze wel aan meewerken. En dat is een fout geweest van hun. Dat hadden ze niet moeten doen.
Want?
Nou, omdat je ziet dat een dergelijk televisieprogramma is uit op sensatie. En de sensatie van Peter als verdachte neerzetten was uiteindelijk... is niet helemaal zuiver hoor, wat ik nu zeg. Maar was toch uiteindelijk kennelijk aantrekkelijker dan... Hmm. Dan uitgaan van zijn verhaal.
Ik heb het programma
niet gezien. Dus... Goed. Ik vind, maakt ook niet zoveel uit. Dat heeft heel erg veel leed toegevoegd. Aan het toch al zo onmenselijk grote leed. Maar dat gezegd hebbende.
Het vonnis. Wat werd het?
Hij is uiteraard vrijgesproken.
Ja, het is mooi hoe die erbij kijkt. Ja, ja. De mensen die...
Ja, hij kijkt er soms
dat je dat nog afvraagt.
Hoe was, en dat is voor onze luisteraars, hoe was de sfeer daarna? Was dat een ontlading? Wat gebeurde er toen met hem en zijn familie?
Nou, uiteindelijk wel een ontlading natuurlijk. Weet je wel, niet op de zitting. Op de zitting was een soort van berusting eigenlijk. Ik denk dat niemand werkelijk rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat er een veroordeling zou komen. Ondanks de eis van de officier van justitie. Dus er was wel een soort van berusting. Er was geen euforie.
Wil je in zo'n drama?
Nee, is natuurlijk een drama. Het drama is te groot om te vieren, zou ik maar zeggen. De uitkomst van zo'n zaak te vieren. Maar de opluchting was later. Is daar natuurlijk wel, is die opluchting wel heel erg groot geworden. En ook omdat, ja, dat kun je ook wel voorstellen, de familie dan ook een punt kan zetten. En tot een vorm van rouwverwerking kan komen, waar ze eigenlijk geen gelegenheid voor hebben gekregen. Dat is toch een gruwel van deze zaak.
Ja, want aan zijn vrijspraak kleeft natuurlijk een heel duister randje. Namelijk, de echte daders, die zijn dus niet gevonden.
Nou, die zijn niet gezocht.
Nee.
Het is niet dat ze niet. Ik bedoel, het is zeker dat ze niet gevonden zijn, maar ze zijn vooral niet gezocht. Want wij hebben in een heel vroeg stadium een aantal zaken in werking gezet om tips te krijgen. Dus er is een beloning uitgeloofd voor mensen die een tip zouden kunnen geven. We hebben lokaal met de media gesproken. Er is in de kranten is er aandacht aan gegeven. En op een gegeven moment hebben we ook een paar namen. Doorgegeven gekregen waar we follow-up voor hebben gevraagd bij het Openbaar Ministerie in Colombia. En uiteindelijk is men niet achter die daders aangegaan met de volkomen idiote argumentatie dat op het moment dat men dat wilde gaan doen, de marine wilde uitvaren naar het eiland waar deze kerels zouden verblijven. Het staat in het dossier, het is lachwekkend, maar toen was de benzine op. En toen konden de boten niet uitvaren. En toen is er dus er is nooit wat mee gedaan.
Ik kan overigens de luisteraars, dat doe ik wel vaker, maar ook nu in dit geval, lees dat vonnis. Hè, die zetten we in de show notes.
Ja.
Want er wordt ook door de rechtbank heel helder uiteengezet. Hè, aan de hand van wat er voor het delict is gebeurd ten tijde en na het delict. Hè, waarom zij uiteindelijk tot de conclusie komen dat er punt 1 geen bewijs is, maar dat er dus ook gewoon een alternatief scenario ligt van de verdachte. Dat ondersteund wordt door tal van belangrijke sporen.
Hoe is het nu met jouw cliënt? Want het is nu nog weer even geleden. Hoe maakt hij het?
Dat ik weet niet. Daar ga ik niks wel over zeggen. Het is
een afgedane zaak.
Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat je hier ooit dat je dit uit je systeem kunt krijgen. En ik dat is een beetje speculatief, maar ik denk dat als dit je overkomt, dat je dan gebankeerd bent.
Ja, dat is.
Voor de rest van je leven.
Hoe kijk
niet alleen de rechtszaak, hè, ook de moord.
Nee, het is een. Het is een
Dana in combinatie, hè? Dat denk ik ook. Dus de grap is. Het is helemaal niks grappig, maar wat ik er wel over kan zeggen vanuit mijn eigen beleving. Ik beleef zaken betrekkelijk intens, moet ik wel eens toegeven. Maar ik vertelde ook bij de documentaire van die film, omdat ik iets moest zeggen, daar ook niet zo van om zo in de schijnwerpers, maar ik moest iets zeggen. Dus toen heb ik de mensen toevertrouwd dat ik in de eerste, denk 10 jaar dat ik advocatuur heb gedaan, dat ik een terugkerende nachtmerrie had, waarbij ik zelf ervan werd beschuldigd dat ik iemand gedood zou hebben. Dus ik kon een heel klein beetje invoelen wat het betekent om in die positie te zitten. Hè. Ik werd dan gelukkig weer wakker en dan kon ik het van me afschudden. Maar die heeft me echt lang achtervolgd. En het aardige is dat ik verschillende advocaten heb gesproken die dat ook hebben gehad. Die ook, dus die dat je zo identificeert met het thema waarbij je mee bezig bent als advocaat, dat het je gaat plagen in je onderbewustzijn.
Bob Vink.
Wat een verhaal.
Ja, bedankt voor dit verhaal en bedankt voor je komst naar onze studio.
Geen dank.
Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl en staat in de show notes van dit programma. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.